Vervolgens lezen we de Heilige Schrift en wel in het Spreukenboek en daarvan het 8e hoofdstuk.
Roept de wijsheid niet en verheft niet de verstandigheid haar stem? Op de spits der hoge plaatsen, aan de weg der plaatsen waar paden zijn, staat zij. Aan de zijde der poorten, vooraan de stad, aan de ingang der deuren, roept zij overluid. Tot u, o mannen, roep ik, en mijn stem is tot de mensenkinderen. Gij slechten, verstaat kloekzinnigheid, en gij zotten, verstaat met het hart. Hoort, want ik zal vorstelijke dingen spreken, en de opening mijner lippen zal enkel billijkheid zijn. Want mijn gehemelte zal de waarheid bedachtiglijk uitspreken, en de goddeloosheid is mijn lippen een gruwel. Al de redenen mijns monds zijn in gerechtigheid. Er is niets verdraaids, noch verkeerds in. Zij zijn alle recht voor degene die verstandig is, en rechtmatig voor degene die wetenschap vinden. Neem mijn tucht aan, en niet zilver, en wetenschap, meer dan het uitgelezen, uitgegraven goud. Want wijsheid is beter dan robijnen, en al wat men begeren mag, is met haar niet te vergelijken. Ik, wijsheid, woon bij de kloekzinnigheid, en vind de kennis van alle bedachtzaamheid. De vreze des Heren is te haten het kwade, de hoovaardigheid en de hoogmoed en de kwade weg. Ik haat ook de mond der verkeerdheden. Raad en het wezen zijn mijne. Ik ben het verstand, mijne is de sterkte. Door mij regeren de koningen en de vorsten stellen gerechtigheid. Door mij heersen de heersers en de prinsen, al de rechters der aarde. Ik heb lief die mij lief hebben, en die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Rijkdom en eer is bij mij, duurachtig goed en gerechtigheid. Mijn vrucht is beter dan uitgegraven goud en dan dicht goud, en mijn inkomen dan uitgelezen zilver. Ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid, in het midden van de paden des rechts, opdat ik mijn liefhebbers doe beërven dat bestendig is, en ik zal hun schatkameren vervullen. De Heere bezat mij in het beginsel zijns wegs, voor zijn werken, van toen aan. Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest, van de aanvang van de oudheden der aarde aan. Ik was geboren als de afgronden nog niet waren, als nog geen fonteinen waren, zwaar van water. Aleer de bergen ingevest waren, voor de heuvelen was ik geboren. Hij had de aarde nog niet gemaakt, nog de velden, nog de aanvang van de stofjes der wereld. Toen hij de hemelen bereidde, was ik daar. Toen hij een cirkel over het vlakke des afgronds beschreef. Toen hij de opperwolken van boven vestigde. Toen hij de fonteinen des afgronds vastmaakte. Toen hij der zee haar perk zette, opdat de wateren zijn bevel niet zouden overtreden. Toen hij de grondvesten der aarde stelde, toen was ik een voedsteling bij hem. En ik was dagelijks zijn vermakingen, te aller tijd voor zijn aangezicht spelende. Spelende in de wereld zijns aardrijks. En mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen. Nu dan, kinderen, hoort naar mij. Want welgelukzalig zijn zij die mijn wegen bewaren. Hoort de tucht en wordt wijs en verwerpt die niet. Welgelukzalig is de mens die naar mij hoort, dagelijks wakende aan mijn poorten, waarnemende de posten mijner deuren. Want die mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. Maar die tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Allen die mij haten, hebben de dood lief.
De tekst voor de prediking lezen we in het u al voorgelezen hoofdstuk uit het Spreukenboek en daarvan de versen 27 tot en met 31. Spreuken 8, de versen 27 tot en met 31. Laten we dat gedeelte samen nog een keer lezen. Daar luidt het woord van de Heere als volgt: toen hij de hemelen bereidde, was ik daar. Toen hij een cirkel over het vlakke van de afgrond beschreef, toen hij de opperwolken van boven vestigde, toen hij de fonteinen van de afgrond vastmaakte, toen hij aan de zee haar perk zette, opdat de wateren zijn bevel niet zouden overtreden, toen hij de grondvesten der aarde stelde, toen was ik een voedsterling bij hem. En ik was dagelijks zijn vermakingen, te allen tijden voor zijn aangezicht spelende. Spelende in de wereld van zijn aardrijk. En mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen. Tot zover. Spreuken 8, de versen 27 tot en met 31. Is gemeente naar ons besef toch wel een wat bijzonder Bijbelboek, dat Spreukenboek. Hij springt er toch wat uit eigenlijk. Het boek waarvan we weten, en het staat ons beschreven, afkomstig van koning Salomo, die ook een wijze leraar was, aan wie door de Heilige Geest veel wijsheid was gegeven. Hij is de schrijver van dit boek, vol van wijze levenslessen. Ga tot de mier, gij luiaard, en word wijs. Een van de spreuken. Bijna aan het slot, de lof van de deugdzame huisvrouw. En verder ook veel waarschuwingen in dit spreukenboek, gericht op de jongeren. Mijn zoon, ik laat zomaar mijn ogen glijden over de bladzijde die voor mij open ligt, begin van spreuken 7. Mijn zoon, bewaar mijn redenen en leg mijn geboden bij uw weg. Het begin van dat hoofdstuk, dat met name jongeren en dat vooral ook mannen waarschuwt tegen allerlei verleidingen. Een bijzonder Bijbelboek. Een gemeente, nu mag ik u vanmorgen Christus prediken uit ditzelfde spreukenboek. Christus, jawel, hij is het hart van de schriften. Hij is het centrum van de openbaring van God aan onze mensen. Want er is immers, en dat is de inhoud van heel de schrift, er is maar één naam onder de hemel gegeven waardoor wij moeten zalig worden. En als de apostel Paulus, gemeente, aan een van de gemeenten schrijft wat de diepste van zijn boodschap is, dan schrijft hij immers dat hij niet anders wil weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En op een andere plaats voegt hij eraan toe, ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook zit aan de rechterhand van God. Christus, het hart van de schriften. Maar vinden we dan Christus ook in dit spreukenboek? Gemeente, we vinden hem hier. Met name hier in het slot van spreuken 8. Als de Heer Jezus, gemeente, de schriftgeleerden vermaant dat ze de schriften moeten onderzoeken. Trouwens, we kunnen dat woord dat hij bij die gelegenheid uitspreekt ook vertalen met: gij onderzoekt toch de schriften? Wel, wel, zegt de Heer Jezus, die zijn het die van mij getuigen. En dat is de wet van Mozes. Dat zijn de psalmen. Maar dat zijn ook de geschriften. Waaronder het spreukenboek. Vanmorgen over de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus als gemeente de wijsheid. De wijsheid roept. Zo hebben we gelezen aan het begin van het 8e hoofdstuk. Vragenderwijs, maar de bevestiging is al in de vraag besloten. Roept de wijsheid niet en verheft niet de verstandigheid haar stem op de spits van de hoge plaatsen aan de weg, ter plaatse waar paden zijn, daar staat zij. En dan blijkt, gemeente, al direct in het eerste hoofdstuk van het spreukenboek, we zullen het vanmiddag lezen, maar ook hier in dit 8e hoofdstuk, dat diegene die hier de wijsheid genoemd wordt, niet zomaar een menselijke figuur is. Zou het, gemeente, van een mens te zeggen zijn? Vers 6, hoort, ik zal vorstelijke dingen spreken en de opening van mijn lippen zal enkel billijkheid zijn. Vers 8, al de redenen van mijn mond zijn in gerechtigheid en er is niets verdraaids, nog verkeerds in. Kan de gemeente een mens dat zeggen? Let ook eens op de versen 15 en 16. Door mij regeren de koningen en de vorsten stellen gerechtigheid. Door mij heersen de heersers en de prinsen, al de rechters der aarde. Zijn macht, de macht van deze wijsheid, maar ook gemeente, zijn genade. De versen 20 en 21. Ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid, in het midden van de paden des rechts, opdat ik mijn liefhebbers doe beërven wat bestendig is, en ik zal hun schatkamers vervullen. Onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Ook gemeente hier in het Spreukenboek. Het is van hem gezegd wat we lezen direct voorafgaande aan onze tekst. Laten we de versen 22 tot 26 met elkaar nog even lezen als een inleiding op de prediking. De Heere bezat mij in het beginsel van zijn weg, voor zijn werken van toen aan. Ik ben van eeuwigheid gezalfd geweest, van de aanvang, van de oudheden der aarde aan. Ik was geboren toen de afgronden nog niet waren, toen nog geen fonteinen waren, zwaar van water. Al eer de bergen ingevest waren, voor de heuvelen was ik geboren. Hij had de aarde nog niet gemaakt, nog de velden, nog de aanvang van de stofjes der wereld. En dan gemeente begint onze tekst. De Heere Jezus als de wijsheid. En drie dingen vragen vanmorgen onze aandacht. Allereerst zijn verhouding tot de schepping. En die lezen we in de versen 27, 28 en 29. Vervolgens zijn verhouding tot de schepper. Vers 30 en het begin van vers 31. En ten derde zijn verhouding tot de schepselen. Het slot van vers 31. De Heere Jezus als de wijsheid. Zijn verhouding tot de schepping. Zijn verhouding tot de schepper. En zijn verhouding tot de schepselen. Laat ik gemeente vanmorgen zeggen dat we zullen horen dingen die ons menselijk verstand ver te boven gaan. Van de dingen, gemeente, die hier vanuit onze tekst tot ons komen, daar hebben wij geen verstand van. Nu geldt dat natuurlijk altijd. De Heere heeft gemeente niet voor niets zijn woord ons gegeven. Hij achtte het nodig voor ons heil zich te openbaren in zijn woord. En wat we in dat woord lezen, gemeente, dat hebben we nodig tot zaligheid. En vanuit onszelf weten we dat niet. Wat wij behoeven, gemeente, wat wij moeten weten, komt van boven. Jongens en meisjes, zouden we anders weten dat er een God is? Als we het woord van de Heere niet hadden, we zouden dan weten wie die God is. Dat de Heere een zoon heeft, de Heere Jezus Christus, en dat hij de zaligmaker van zondaren is, dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En dat het de Heilige Geest is die het werk van Christus toepast in de harten. Nee, we zouden het niet weten. We hebben het woord van God nodig. Want we hebben vanuit onszelf geen verstand van God en van goddelijke dingen. Maar gemeente, voor de dingen die vanmorgen aan de orde zijn, geldt dat wel heel bijzonder. Het gaat immers over de wijsheid. Het gaat over Christus in de verhouding tot hem die alles geschapen heeft. De verhouding, de relatie binnen het goddelijk wezen tussen God de Vader en zijn Zoon. Diepe dingen. Weet u, gemeente, wat nou zo rijk is? Nu richt de wijsheid zich niet tot mensen die veel weten, die verstandig zijn. Maar hij richt zich tot, En dan lees ik vers 5. Hij richt zich tot de slechten. En de slechten, dat zijn de onverstandigen. Dat zijn hier de dommen. De mensen die zich snel laten verleiden tot allerlei dwaze gedachten en dwaze dingen. En zulke mensen wil hij wijs maken. Hij roept ze toe. Vers 5 en 6. Gij slechten, verstaat kloekzinnigheid. En gij zotten, verstaat met het hart, hoort, want ik zal vorstelijke dingen spreken. En de opening van mijn lippen zal enkel billijkheid zijn. Dat betekent, gemeente, dat het vanmorgen een woord is voor ons allemaal. Want voor ons allen geldt dat we niet verstaan de dingen die van de geest van God zijn. En dat wij geen inzicht hebben in de verborgenheden van het koninkrijk Gods. Laat staan in de dingen die betreffen de diepe verhouding tussen God de Vader en God de Zoon binnen de heilige drie-eenheid Gods. En wat ons hier nu in onze tekst gezegd wordt, dat is, gemeente, dat Gods kerk een koning heeft die van eeuwigheid God is. Die van eeuwigheid God is. Ik las hier al de versen 22 en volgende voor. De Heere bezat mij in het beginsel van zijn weg, voor zijn werken van toen aan. Ik ben van eeuwigheid gezalfd geweest. De zaligmaker van Gods kerkgemeente is niet minder dan de Vader, God van alle eeuwigheid. Dat is geen onbestreden waarheid. Met name in de vroege kerkgemeente, ik zal u daar niet uitvoerig mee vermoeien, maar met name in de vroege kerk is dat een zaak geweest die tot heftige wisselingen van woorden en gedachten heeft geleid. Een man als Arius, een leraar in Alexandrië, betwiste dat de Zoon van God ook werkelijk God was. En het was Athanasius, zijn orthodoxe tegenspeler, die stelde dat dat wel het geval is. En een van de woorden die hij daarbij betrok, was Spreuken 8. Gods Zoon, die bij God was van alle eeuwigheid en in alle eeuwigheid zelf ook God is. Het is onbetwistbaar. Hij is van hetzelfde wezen als God de Vader en God de Heilige Geest. En het concilie van Nicea in het jaar 325 heeft het met zoveel woorden ook beleden en gemeente. Het is tot op vandaag toe nog steeds ook onze belijdenis. Het is trouwens, wat het Oude Testament betreft, niet het enige getuigenis die dat stelt. Dat Jesaja niet van hem geprofeteerd, een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Aan de grootheid van zijn heerschappij en zijn vrede zal geen einde zijn. Jezus Christus. Zo lezen we helemaal aan het eind van de Bijbel in de brief aan de Hebreeën. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Wel nu, gemeente, over deze Heere Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God, spreekt onze tekst. Laten we nog eens wat nadrukkelijker daarnaar luisteren. Toen, zo lezen we, toen God de hemelen bereidde, was ik daar. Waar gaat het over? Gemeente, het gaat hier over de schepping. Salomo zingt hier het lied van de schepping. De schepping van hemel en van aarde. En een beetje opvallend toch wel. Gemeente, hij doet dat in 6 strofen. En zullen we nou vanmorgen maar zeggen dat daarmee nog eens extra blijkt dat de heilige en heerlijke God hemel en aarde geschapen heeft in 6 dagen. Zoals ook het bericht in Genesis ons vertelt. 6 strofen. Toen hij de hemelen bereidde. was ik daar. Toen hij een cirkel over het vlakke van de afgrond beschreef. Toen hij de opperwolken van boven bevestigde. Toen hij de fonteinen van de afgrond vastmaakte. Toen hij aan de zee haar perk zette, opdat de wateren zijn bevel niet zouden overtreden. Toen hij de grondvesten der aarde stelde. In 6 strofen bezingt Salomo het grote werk van God de Schepper. De Heere die roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Gemeente, en dan kunnen biologen en geologen en zelfs theologen, tot heel dichtbij, menen dat het anders is. Maar de Schrift zegt het op deze wijze, in 6-voud. God schiep de hemel en de aarde. Hoe? Wel door slechts te spreken. De Heere sprak en het was er. Hij roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Maar let dan, gemeente, op waar het in onze tekst met name over gaat. Toen hij de hemelen bereidde, was ik daar. Wie? De wijsheid. Wie? Christus Jezus, de Heere. Hij was daar als getuige van het grote werk van de schepping. Meer nog, de Schepper zelf. Want door het geloof verstaan we dat de wereld door het woord van God, ook door het vlees geworden woord van God, is toebereid. Ik was daar. Toen was ik daar. Dat is de boodschap van het Spreukenboek. De wijsheid die zich presenteert als de eeuwige. Een gemeente, ik denk dat we op grond van de woorden van onze tekst zelfs mogen zeggen dat ook in het werk van de schepping Christus centraal stond. Laat ik even de vinger leggen bij de tweede strofe, midden in vers 27. Niet alleen toen hij de hemelen bereidde was ik daar, maar toen hij een cirkel over het vlakke van de afgrond beschreef. Onze kanttekeningen zeggen daarbij, de zin is dat God de aarde gelijk als met een kompas of met een passer heeft gemaakt. De Heer heeft de grenzen van de watervloeden en van de zeeën en van de oceanen bepaald en heeft dat als het ware gedaan met een passer. En het middelpunt van die passer van waaruit alles gemaakt is, de wijsheid zegt, Christus zegt, ik was daar. Niet alleen ik was erbij, maar ik ben het middelpunt. Het draait om mij. Ik ben het hart van heel de schepping. Wel, dat is de boodschap van mijn eerste gedachte. En u zou het kunnen zijn, gemeente, dat u zegt, nou, dat geloof ik ook allemaal wel. En ik ben ook helemaal niet van plan om dat tegen te spreken. En ik denk ook wel dat het waar is. En het is, misschien had u er eigenlijk vanuit dit Spreukenboek nooit zo bij stilgestaan, dat het er op deze wijze stond. Ik vind het ook wel interessant en zo. Maar wat is nou de boodschap daarvan? Wat doe ik daarmee? Wat doet gemeente? En dat is best een goede vraag. Wat doet mijn arme ziel daarmee? Wel, dan zou ik vanuit mijn eerste gedachte heel kort deze toepassing willen trekken. Als gemeente nu, als deze Zoon van God door genade je middelaar is. Als je door Gods ontferming met Thomas mag belijden. Mijn Heere en mijn God. Als je ooit, of misschien vandaag wel, als je ooit in de nood van je bestaan, in de worstelingen van je ziel, in de aanvechting van je binnenste, tot hem de toevlucht nam, of zelfs misschien, als hij het is, die ooit tot je sprak, in een onvergetelijk uur, ik ben uw heil alleen. Gemeente, weet dan. Weet dan. op grond van het getuigenis van de schrift. Op grond van de woorden van onze tekst, wie het is die je tot je deel hebt, je eeuwig deel hebt. Hij is het. Hij is het. Tot wie de dichtergemeente van Psalm 121 de toevlucht neemt. Van waar zal mijn hulp zijn? Mijn hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Niet zomaar iemand. Niet alleen, hoe kostbaar ook. Niet alleen de Heere Jezus Christus die mens geworden is. Die mens onder de mensen was. Die in alle benauwdheden is benauwd geweest. Die weet van zorg en nood en aanvechting en verzoeking. Die tot in de duisternis van de hel geweest is. In de verlatenheid van zijn vader, wiens lichaam in het graf is gelegd. O, wat een grote troost daarin. Maar vandaag ligt het accent even anders. Hij is de eeuwige. Hij is het. Wiens werk volkomen is. Hij is het. Van wie het geld, het staat oprecht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. En gemeente, u zult de eerste niet zijn, voor wie dat tot een machtige troost is. Mag ik iets met u lezen uit het profetenboek van Jesaja, het 40ste hoofdstuk. Bij wie dan zult ge mij vergelijken die ik gelijk zijn, zegt de Heilige. En de Heere richt zich tot dat volk in ballingschap, dat volk in ontreddering. Ja, zegt de Heere, hef uw ogen op omhoog en zie wie deze dingen geschapen heeft. Die in getal hun Heer voortbrengt, die ze alle bij name roept vanwege de grootheid van zijn krachten en omdat hij sterk van vermogen is. Waarom? Waarom zegt ge dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet ge het niet? Hebt ge niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moeder, nog mat wordt? Er is geen ontgronding van zijn verstand. Hij is immers de wijsheid. Hij is het. Hij geeft de moedenkracht en hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft. Bij een aanvechting is de macht van de boze sterk. Lig je misschien wel onder? Wel, Luther zegt, roep die sterke held er maar bij. Want weet wie hij is. Hij is de koning die gezeten is in de troon van zijn vader. Hij is God uit God, licht uit licht. Hij was het die er getuige van was. Ja, die medeschepper was toen alle dingen tot aanzijn zijn geroepen. Maar dan tegelijkertijd ook. Als je hem afwijst. Als je hem niet behoeft. Als je aan zijn werk en zijn genade geen behoefte hebt, omdat je meent, dwaas mens, dat je wel putten kunt uit je eigen bron, dat je eigen krachten voldoende zijn. Weet dan wie je veracht en wie je versmaadt. Deze grote, eeuwige Christus. Gemeente, dat was het eerste. Zijn verhouding tot de schepping. Maar nu luisteren we verder. Want wat we tot nu toe overdacht hebben, vanuit de versen 27, 28 en 29. Wel gemeente, dat was eigenlijk nog maar de aanloop. De aanzet. Het is eigenlijk nog maar een bijzin. Het gaat naar het vervolg toe. Vanaf. Vers 27, toen hij de hemelen bereidde, enzovoorts, enzovoorts. Vers 29, toen hij de zee haar perk zette, enzovoorts. Toen, en dan komt het. Dan komt het, wat de spits van onze tekst is. Toen was ik een voedsterling bij hem. Ja, dus bij degene, de grote schepper van alle dingen. Toen was ik bij hem. Een voedsterling. Nou, zeggen onze jongens en meisjes, dat vind ik maar, dat begrijp ik niet. Een voedsterling, wat is dat? Wel, laten we ook nu de kanttekeningen op onze Statenvertaling er even bij halen. Daar staat één die bij zijn voedster gedurig is. Waar gaat het over? Het gaat, gemeente, en nu kantelt het beeld. Het gaat over een klein kind. Een klein kind dat onafscheidelijk verbonden is aan de moeder. Aan de moeder die het voedt. Dat zit in dat woord, de voedsterling, die het voedt. Dat kleine kind, jongens en meisjes, is helemaal afhankelijk van die moeder. Ze heeft het kind 9 maanden onder haar hart gedragen. Ze heeft het gebaard. Ze koestert het. Ze voedt het kind. Ze geeft het kind alles wat het nodig heeft. In één woord, ze is alles voor dat kind. Voedsterling. Wel, je zou het ook kunnen vertalen met troetelkind. Lievelingskind. Wat een prachtig beeld. Een moeder, maar niet minder een vader, die alles voor hun kindje willen betekenen. Voor de geboorte werd het gedragen, ik zei het al, onder het hart van de moeder. En als het er eenmaal is, zo klein en teer, dan wordt het gekoesterd en geknuffeld. Had u misschien niet gedacht dat de verhouding tussen God de Vader en God de Zoon op deze wijze in de schrift wordt getekend? Laten we eens even verder lezen in die kanttekeningen, die verklaring geven van onze tekst. Te weten, die bij zijn voedster gedurig is, alzo is de eeuwige Zoon van God de zelfstandige wijsheid des Vaders van eeuwigheid onafscheidelijk bij hem geweest. Onafscheidelijk bij hem geweest. Gemeente, nu herinner ik nog een keer aan wat ik aan het begin van de preek zei. Het gaat vanmorgen over dingen waar wij helemaal geen verstand van hebben. God de Zoon, die van alle eeuwigheid onafscheidelijk bij zijn Vader is geweest. Het begin van het Johannes-evangelie staat iets dergelijks. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Hij was in de schoot van de Vader. De Heer Jezus, de voedsterling, het troetelkind, het lievelingskind, het schootkind van de Heilige God. Zo nauw en teer was en is de verhouding tussen de Vader en de Zoon. De Heer Jezus zal het op enig moment heel kort zeggen. Ik en de Vader zijn één. Gemeente, en als we daar een enkel woord aan mogen wijden, dan eigenlijk dan stokken de woorden in onze keel. Het gaat hier over de diepe eenheid, de beoefende gemeenschap tussen de Vader en de Zoon. Die tere verhouding, gemeente, die liefdesverhouding, die verhouding van een heilige, zalige, alles overtreffende liefdescommunicatie tussen de Vader en de Zoon. Er zijn momenten in de evangeliën, met name wanneer de Heer Jezus zich richt tot zijn Vader, waarin daarvan iets doorschemert. We horen het de Heer Jezus zeggen, vlak voordat hij zijn weg van diep lijden zal ingaan. O mijn Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had. Gemeente, een tere uitspraak van de Heere Jezus, waarin hij zijn heilige Vader aanspreekt. Op een ander moment: ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat ge deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt ze aan de kinderkens geopenbaard. En dat zijn woorden die de Heer Jezus gesproken heeft toen hij op aarde was. Ja, en laten we dan ook nog eens bedenken wat het gemeente voor hem betekend moet hebben toen deze Vader, zijn eigen goddelijke Vader, met wie hij met tere banden verbonden was, in een liefdesgemeenschap, gemeente, die voor ons onbevattelijk is, toen deze Vader hem verliet. In de volheid van de tijd had zijn Vader hem als het ware vanaf zijn schoten weggestoten. Had hij hem van zijn hart afgescheurd. En toen hij aan het kruis hing, toen kon nog niet eens die Vadernaam meer door hem genoemd worden. Toen klaagde hij het uit in diepe ontreddering: Eloi, Eloi, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Want met die Vader was hij in de stilte van de eeuwigheid, onbevattelijk voor ons, verbonden. Onze tekst zegt: toen was ik een voedsterling bij hem. Zoals een kind, zoals het kind van Psalm 131, stil en gerust aan de moederborst ligt. Zo, in een nog veel innigere gemeenschap, zijn God de Vader en God de Zoon aan elkaar verbonden. En dan lezen we, gemeente, langs twee lijnen wat dat betekent. De allereerst, wat dat betekent vanuit de Vader. Ik was dagelijks zijn vermakingen. De Vader, gemeente, bemint de Zoon. Hij verheugt zich in hem. Er zullen in deze gemeente ook jonge ouders zijn, ongetwijfeld. Jonge ouders die misschien wel aan het eind van de avond, wanneer hun kinderen, hun kleine kinderen, een kindje van nog geen 1 jaar, wanneer ze zelf naar bed gaan en nog even langs het ledikantje of het wiegje van hun kind gaan. En dan staan ze daar, en ik heb het zelf ook meermalen gedaan. En dan sta je daar en je kijkt op je kind. En dan zijn de dingen niet met woorden te zeggen. En als vader en moeder zie je elkaar aan. En je bent zo rijk met het bezit van dat kindje. En je ziet elkaar aan. En je zegt: dat is ons kind. Wel, gemeente, iets daarvan. En dan nog veel voller, veel verhevener, gold het en geldt het als God de Vader op zijn Zoon ziet. Ik, zo zegt de wijsheid, zo zegt God de Zoon, ik was dagelijks zijn vermakingen. De eeuwige God, gemeente, heeft een eeuwig genoegen in zijn Zoon. Iets daarvan horen we als de Heer Jezus op 30-jarige leeftijd aan zijn publieke werk begint. En als hij zijn bereidwilligheid om middelaar te zijn heeft getoond door zich te laten dopen in de Jordaan. Wel, gemeente, dan kan God de Vader in de hemel het niet meer houden. Dan stroomt zijn hart over en dan scheurt de hemel open. En dan is het alsof een, en ik zeg het met eerbied, alsof een trotse vader het over de wereld laat schallen: deze is het, deze is het, deze is mijn Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En op de berg der verheerlijking nog eens. En dan voegt God de Vader eraan toe: hoort hem. Wel, gemeente, zo is, zo was en zo zal tot in alle eeuwigheid de verhouding zijn tussen de Vader en de Zoon. En dat is wederkerig, want we lezen verder: En dan zegt de wijsheid het van zichzelf, te allen tijd voor zijn aangezicht spelende. Weer zo'n merkwaardige uitdrukking. Spelende. Nou jongens en meisjes, toen de Heer Jezus een klein kind was, in het huisgezin van Jozef en Maria, toen zal hij ongetwijfeld gespeeld hebben. Misschien wel met de blokjes hout uit de timmermans werkplaats van zijn vader. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Nee, het is het spelen voor het aangezicht van zijn vader in de hemelse volle zaligheid. In de gemeenschap, in de liefdescommunicatie van de vader en de zoon. Voor zijn aangezicht spelende. En wat betekent het dan? Wel, heb je wel eens een kind helemaal in zijn spel zien opgaan? Wel dat. Dat. Christus. Die helemaal opging in de gemeenschap van zijn vader. Het was en het is zijn een en een al. De Heer Jezus Christus in zijn eeuwige gestalte voor de Vader. Hij is verrukt van de Vader en van het werk van zijn handen. Getuigt hij daar ook niet van? Als hij bezig zijnde in de dingen van zijn Vader daar in Jeruzalem blijft als een jongen van 12 jaar. En als hij in de poort van Sichar het werk van zijn vader verricht, als hij het zaligmakend werk verricht voor die Samaritaanse vrouw. En als dan de discipelen met eten en drinken komen, dan zegt hij, mijn spijze is te doen de wil van degene die mij gezonden heeft en dat ik zijn wil volbrengen. Gemeente Gods kerk. Gods kerk heeft een zaligmaker. Die helemaal gebonden is aan zijn vader. Zijn werk, zijn zaligmakerswerk, was geheel in overeenstemming met de genadige wil en de ontferming van zijn vader. En dat van eeuwigheid. Gemeente, God heeft God lief. God heeft God lief. God is in zichzelf. En nogmaals, het zijn dingen, gemeente, die wij nauwelijks zijn menselijke woorden, zo schraal en schamel als ze zijn, die we nauwelijks woorden kunnen geven. Maar dit zegt ons de schrift. God heeft God lief. God is één kolkende oceaan van liefde. Maar dat is dan, gemeente, tegelijkertijd. Tegelijkertijd een ongenaakbare liefde. Want nogmaals, wie deze zoon van Gods liefde versmaadt, wie hem afwijst, wie hem niet behoeft, wie, zoals wij. Elke zondag onder het woord van deze eeuwige zoon van God, van deze wijsheid mogen verkeren en desondanks hem niet behoeven. Die heeft niet alleen Christus tegen, maar die heeft ook de eeuwige God tegen. Deze God van wie we zongen, gemeente, zijn naam is heilig en geducht. Kom niet aan zijn zoon. Want u zijn zoon aantast, die raakt zijn oogappel aan. Christus, gemeente, hij is de oogappel van zijn vader. Voelt u iets van de teerheid, maar dan tegelijkertijd ook van de gekwetstheid van deze teerheid. Als ik het waag om aan zijn zoon voorbij te gaan. En als ik het door hem gestorte bloed, het dure bloed der verzoening, vertrap en vertreed. Maar wie voor zijn dienst is ingewonnen. Gemeente, wie deze zoon te voet valt en die het leert belijden, o tot verwondering, in verontmoediging, even onbevattelijk als het wezen van God zelf. Die mag het weten. En het is God de Heilige Geest, de Geest van Christus, die het leert aan Gods kerk. Wat dan? Wel, wat de Heere Jezus zelf op enig moment zegt. En wat zal dat opgeweld zijn uit het diepste van zijn liefhebbende binnenste. Dan zegt hij het. De Vader zelf heeft u lief. Gemeente, dat is de spits. De Vader zelf heeft u lief. En als u ooit voor de rechterstoel van Christus zal staan, dan zult u niet alleen de rechter als een redder mogen ontmoeten. Maar dan staat hij daar. Dan richt hij daar. Dan oordeelt hij daar. Naar de wet van zijn Vader, die voldaan is door zijn lieve Zoon. Wel, dat zijn dingen, gemeente, die ik vanmorgen verder niet uit kan werken. Maar besef, en daar gaat het me vanmorgen om. Daar gaat het woord van God, gemeente, vanmorgen om. Welk een gewicht deze dingen hebben. De eeuwigheid klinkt erin mee. En het hart van God klinkt erin mee. En dan tenslotte dit. En mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen. Wat hoorden we tot dusver? Wel, gemeente, dat God de Vader zijn vermakingen heeft in zijn Zoon. Meervoud. Meervoud. Het is grenzeloos. Het is eeuwig. Het is ook duurzaam. Het zal niet verdwijnen. Het zal er altijd zijn. Tot in alle eeuwigheid. Mijn vermakingen zijn met mijn Zoon. En de vermakingen van de Zoon zijn met zijn Vader. En hier wordt hetzelfde woord gebruikt. Mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen. De vermakingen, gemeente, van Christus Jezus, van die eeuwige God, de Zoon van de eeuwige God, gaan twee kanten op. Zijn vermakingen zijn bij zijn Vader en in gelijke mate. Even onbevattelijk. Mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen. En lezen we dan nog een keer de kanttekeningen op de Statenvertaling. Dan staat er. En ze hebben het begrepen. Dan staat er. Namelijk om goed te doen. Goed te doen ten aanzien van het tegenwoordige en het toekomende leven. Gemeente, de Heere Jezus die van eeuwigheid bij zijn Vader was. Hij die zich voor de grondlegging der wereld bereid verklaarde om dit werk in de dienst van zijn Vader, die hij met heel zijn wezen lief had, te gaan verrichten. Deze Heere Jezus had van eeuwigheid samen met zijn Vader al vermakingen met de mensenkinderen. Nou, dat is ook de boodschap geweest toen hij op aarde kwam. Want met die boodschap heeft God de Vader de boden, de engelen naar de aarde gezonden. Wat zongen ze? Ere zij God, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Dat is de openbaring van deze vermakingen. De vermakingen, de liefdevolle genegenheid die zich niet alleen binnen het goddelijke wezen op elkaar richt, maar die nu ook gericht is op mensenkinderen. En dan geef ik u dit nog mee. En laat dat nu maar ter meditatie zijn als we de prediking van vanmorgen gaan besluiten, gemeente. Wat lees ik dan? Wat staat er dan? Met de mensenkinderen lezen we. Jawel, dat is heel keurig vertaald door onze statenoverzetters. In de Hebreeuwse taal lees ik, er staat, gemeente, Benee Adam. Wat staat er? De kinderen van Adam. Mijn vermakingen zijn met de kinderen van Adam. In mensen. In Adams kinderen een welbehagen. Staat niet, mijn vermakingen zijn met heilbegerigen. Met vromen. Met mensen die allerlei deugden en allerlei waardigheden en allerlei vaardigheden hebben. Die zich kunnen beroepen op en die zich kunnen beroemen met. Nee, er staat heel kaal. Heel diep. Heel aangrijpend. Mijn vermakingen zijn met de kinderen van Adam. En die heeft ze niet lief. Omdat ze kinderen van Adam zijn. Maar hoewel ze kinderen van Adam zijn. Onbepaald. Wel, geliefde gemeente, dan blijkt het wel. Dat deze liefde eenzijdig, soeverein, ondoorgrondelijk is. Maar dan mag ik, gemeente, vanmorgen ook, dan doet de schrift het. En dan mag ik het vanmorgen tonen. Dan mogen mijn armen, dan mogen de armen van de schrift wijd uitgestrekt staan. Want er is, gemeente, vanmorgen niemand voor wie het niet geldt dat hij of zij een kind van Adam is. Wel, en dat blijkt ook. Het blijkt ook dat deze boodschap, gemeente, vanmorgen wijd en ruim en royaal koninklijk uitgezegd mag worden. Want wat zagen we al? Wat is de bezigheid van deze wijsheid, van deze Christus? Wat zagen we al? Deze wijsheid roept. Deze wijsheid staat op de spits ter hoge plaatsen, aan de weg ter plaatse waar paden zijn. Hij staat op het kruispunt midden in Sliedrecht. En hij zoekt een mensenhart. Hij zoekt een hart van een jongen of een meisje vandaag. En hij zegt het. Gij slechten. Gij dommen. Gij onwijzen. Verstaat het toch. Hoor het toch. Ik zal u vorstelijke dingen spreken. Mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen. Gemeente, ik geef u nog een woord van Kolbrugge door. Onze Heere en Heiland. Hij weet wel wat hij zegt. En wat hij laat prediken. Want met zulke prediking wil hij aan de armen en ellendige mensen die anders zichzelf in het verderf helpen, hij wil ze moed inboezemen, opdat ze toch uit hoofden van hun grote, verschrikkelijke en gruwelijke verdorvenheid en wegens hun totale verdraaidheid en verkeerdheid. En wie stemt het toe? Wie buigt ervoor? Wie beaamt het vandaag? Dat is mijn beeld. Verder kom ik niet. Mijn grote, verschrikkelijke verdraaidheid en verkeerdheid. Wie stemt het toe, gemeente, vanmorgen? Wie ziet in de spiegel? En wie zegt het? Ach, o God, ik ben een kind van Adam. En u zou mij moeten wegdoen. Mij verwijzen naar de plaats die ik verdien. Wel, en ik vervolg wat Kolbrugge dan schrijft. Dat ze niet zouden talmen om tot hem te gaan. Opdat ze in hem genezing, reiniging, genade, vrede, leven en zaligheid hebben. En dat, wel, deze zoon was toch een eeuwige zoon. En dat voor eeuwig. Een vraag, gemeente. Wat dunkt u van deze wijsheid, van deze Christus? Geeft u er eens antwoord op. Amen.